We noemden u Openbaring 16, de versen 12 tot en met 21.
En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier, de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vossen gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Ziet, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hem vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon zeggende, het is geschied. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn des torens zijn de gramschap. En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plagen des hagels, want deszelfs plagen was zeer groot.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Geliefde gemeente, het boek Openbaring toont ons schrikwekkende dingen. De violen, de schalen van Gods toren worden uitgegoten. Gods gramschap komt daarin openbaar. En toch gaat het niet verkeerd. Dat is de troost van het boek Openbaring. De strijd die in dat boek getekend wordt, zal op de grote overwinning van de drie enige God uitlopen. Eigenlijk is die strijd al beslist op Golgotha. Aan welk kruiswoord zouden we dan moeten denken, jongens en meisjes? Het is volbracht. Dat betekent, het doel is bereikt. De moederbelofte is vervuld. De kop van de slang is vermorzeld. De Satan is overwonnen. De overwinning is behaald. En die overwinning krijgt gestalt in het uitgieten van de violen van Gods toren. En zal in het laatst op het hoogst openbaar komen op de jongste dag. Als Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat is nou de troost van het boek Openbaring. Wat er ook gebeurt, hoe zwaar de vervolgingen zullen zijn voor Gods kinderen, hoe moeilijk hun persoonlijke omstandigheden ook zullen worden, Christus is de grote overwinnaar op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Dat is ook de keerzijde van de psalmen die we gezongen hebben. Misschien heeft iemand wel gedacht, wat een eenzijdige psalmkeus vanmorgen. De toren van God, zijn oordeel. Maar dat is zijn toren en zijn oordeel over de vijanden. En als de vijanden Gods toren en oordeel ondervinden, betekent dat juist verlossing voor Gods kerk. Dat zie je toch ook bij Israël, jongens en meisjes. Als de farao met zijn soldaten verdrinkt in het water van de Rode Zee, is dat het oordeel van God. Maar de keerzijde daarvan is de verlossing van het volk van Israël. De farao en zijn soldaten konden dat volk geen kwaad meer doen. De Heere verlost zijn kerk. Dat wordt daarin gepredikt. Onze tekst spreekt van strijd en wederkomst. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats verschrikking. Ten tweede vertroosting. En ten derde veroordeling. Strijd en wederkomst. In de eerste plaats verschrikking. Ten tweede vertroosting. En ten derde veroordeling. We lezen in vers 12. En de zesde engel goot zijn viool, dat is zijn schaal, uit op de grote rivier, de Eufraat. De Eufraat ligt in het oosten. En de Eufraat was in de tijd van Johannes, dus in de tijd waarin boek Openbaring geschreven werd, de grensrivier tussen het Romeinse Rijk en het Rijk van de Parten. De Romeinen hadden wel geprobeerd de Parten te bestrijden, maar ze hadden ongeveer 50 jaar voor Christus een ontzaglijke nederlaag tegen de Parten geleden, en sinds die tijd hielden zij de Eufraat als de grensrivier aan. Die rivier bracht scheiding tussen het Romeinse Rijk aan de ene kant en het Rijk van de Parten aan de andere kant. Maar wat gebeurt er nu? En zijn water is uitgedroogd. Als dat gebeurt, dan kun je zomaar die rivier oversteken. Dan wordt de grens teniet gedaan die er was tussen het Romeinse Rijk en het Rijk van de Parten. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Dus uit het oosten zullen de koningen komen, en die koningen zullen zich verenigen met de keizerlijke macht van het Romeinse Rijk. Dat beeld gebruikt Johannes. En wat betekent dat nu? Daarin laat de Heere zien dat er tijden zullen aanbreken dat de vijanden van Gods kerk zich verenigen zullen en dat zij samen die kerk gaan vervolgen om die kerk teniet te doen. om al Gods kinderen van de aardbodem weg te vagen. Gezamenlijke vijandschap tegen allen die de Heere mogen dienen, vrezen en liefhebben. En dat is niet alleen iets uit het verleden, dat is ook iets in onze tijd. Vijanden verenigen zich om tegen de kerk des Heren ten strijde te trekken. En in de eindtijd, vlak voor de wederkomst, zal dat een hoogtepunt gaan bereiken. En dat wil Johannes hier duidelijk maken. Sterke vijandschap. De tegenstanders verenigd met elkaar om het werk van God teniet te doen. En laten we de lijn ook doortrekken naar het persoonlijke leven, geliefde gemeente. De duivel, de wereld en de zonde, die spannen samen met elkaar. En wat is het doel? Het doel is het leven van God in de ziel te doden. Daar is de duivel op uit. En we lezen van die antichristelijke machtzame balling in het 13e vers. En ik zag uit de mond van de draak, dat is de duivel, en uit de mond van het beest, dat is de antichristelijke wereldmacht, en uit de mond van de valse profeet, dat is de valse kerk, die is er de eeuwen door geweest. Denk aan de valse profeten in het Oude Testament. En Paulus waarschuwt ook tegen hen in het Nieuwe Testament. En ook in onze tijd komt het voor dat er tekort gedaan wordt aan de waarheid van Gods woord. De valse profeet. Drie onreine geesten gaan de vorsen, de kikvorsen gelijk. En die kikvorsen, dat zijn onreine dieren. We komen ze ook tegen bij de plagen in Egypte. Toen zaten ze overal. En zo is het nou ook met de duivel, de antichristelijke wereldmacht en de valse leer. Wereldwijd wordt die aangetroffen, dan hier en dan daar wat sterker. En als de eindtijd komt, dan zal er een hoogtepunt in zijn. En er wordt er drie keer gesproken over de mond. Het woord zal heel belangrijk zijn. En dat woord zal velen misleiden en zal velen verleiden. En de Bijbel zegt zelfs dat het een oordeel van God is als de leugen neerkomt. Hoort u maar wat er staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 11 en 12. En daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Het is wat? God doet dat. Een kracht der dwaling zenden om de leugen te geloven. En waarom? Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Dus wie de waarheid terzijde stelt, wie de waarheid niet gelooft, kan daarin zo verhard worden dat hij de leugen gaat geloven, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid, ondanks de waarschuwingen tegen de ongerechtigheid. Dat alles in de wind geslagen. De mond. De propaganda, zou je kunnen zeggen, heeft grote macht. Heb je wel eens iets gelezen over Hitler? Ja, velen hebben dat niet meer meegemaakt, alleen de hele ouden onder ons. Hitler. Door zijn redenvoeringen, waar ook een duivelse geest achter zat, wist hij heel veel mensen te misleiden. En zo zal dat ook zijn aan het einde der tijden. De leugen zal als waarheid geloofd worden. En velen zullen ervan overtuigd zijn, als ik het maar goed heb in dit leven, dat is alles voor mij. De duivel, de antichristelijke wereldmacht en de valse profeet, zij zullen samenwerken. En dan staat er in vers 14, het zijn geesten der duivelen, dus duivelse geesten, en zij doen tekenen, wonderen doen ze. Komen we meer tegen in de Bijbel? De Egyptische tovenaars konden ook bepaalde wonderen doen. Onder de toelating van God, als je overgegeven wordt aan het oordeel van de verharding, dan kan het zo zijn dat de wonderen en de tekenen die duivelen doen, geloofd zullen worden. Dat zulken achterna gelopen worden, al meer aanhang krijgen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, de hele bewoonde wereld, betekent dat in heel die wereld zal dat plaatsvinden, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de Almachtige God. Dat leidt tot de tweede gedachte, vertroosting. Er is strijd, krijg, oorlog, maar dan staat er niet dat het de oorlog is van de duivel. Ook niet de oorlog van de antichristelijke machten en krachten. Maar het staat hier heel anders. De krijg van die grote dag van de Almachtige God. En dan wijst Johannes ten diepste terug naar het Oude Testament. Vaak is het gebeurd dat vijandelijke legers tegen Israël optrokken. Maar de Heere gaf de overwinning aan Israël. En dat klinkt ook hierdoor. Het is maar niet een oorlog waarin de duivel het voor het zeggen heeft en waarin de antichristelijke machten de afloop bepalen. Nee, het is de oorlog, de krijg van de Almachtige God. En zijn almacht heeft Israël beschermd. Ik was kort geleden nog in Israël samen met mijn vrouw en een gezelschap en die gids die vertelde dat ook. Die was er werkelijk van overtuigd, die Joodse gids, dat God bestaat. Want, zegt hij, hoe zou het anders mogelijk zijn dat al die oorlogen sinds 1948 gewonnen zijn door het volk van Israël? De Heere heeft de overwinning gegeven. Hij staat boven het krijgsgewoel. Dat geeft troost. Het loopt de Heere met eerbied gesproken niet uit de hand. Hij regeert. Het Lam is als overwinnaar ten hemel gevaren. En aan hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En hij leidt alle gebeurtenissen in de geschiedenis. Ook in de kerkgeschiedenis. En het gaat heen naar de dag van de wederkomst. Dat staat in vers 14. Zie, ik kom. Dat is de wederkomst. Juist als de strijd op het hevigst is. Als het lijkt alsof Gods kerk de nederlaag zal gaan leiden. Juist dan zal hij wederkomen als een dief. Een dief, die zegt niet van tevoren dat hij komt inbreken, jongens en meisjes. Die komt natuurlijk onverwacht, midden in de nacht bijvoorbeeld. Als je rustig ligt te slapen, dan komt de dief. En dan probeert hij van alles te stelen. Nou, zo zal het nu ook zijn met de wederkomst. zal toch onverwacht zijn. Er zijn wel tekenen, maar wij kunnen de dag van de wederkomst niet berekenen. We moeten wel waakzaam zijn. Dus waakzaam in de strijd tegen de Satan, de wereld en de zonde. Ook letten op de tekenen der tijden. Ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt. Daar hebt u die waakzaamheid waar ik iets van zei. En zijn klederen bewaart. Een soldaat als die op wacht stond, moest zijn soldatenkleding natuurlijk aanhouden en zijn wapenrusting in de hand houden. Toen kon hij ingrijpen als dat nodig was. Als zo'n soldaat in slaap zou vallen, dan kon hem dat zijn leven kosten. Want hij moest waken. Kunnen we dan waken? Geliefde gemeente, de Bijbel leert ons dat we in eigen kracht geen ogenblik kunnen waken. Zou je weten, jongens en meisjes, waar ik aan denk? Wij kunnen geen ogenblik waken. Denk aan de discipelen in de hof van Gethsemane. De Heere Jezus in zware benauwdheid. Maar die drie discipelen die verder met hem de hof in mochten gaan, zij vielen tot driemaal toe in slaap. Dus wij kunnen van onszelf niet waken. En daarom is het gebed zo nodig, Heere. Geef ons waakzaamheid. Dat we op mogen letten op datgene wat de vijand doet. De gevaren mogen zien, maar ook de tekenen der tijden mogen zien. Alles wat wijst op de dag van de wederkomst. Zijn klederen bewaard. Opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Naakt wandelen, schaamte zien. Ja, dat betekent wat Gods kinderen betreft. Dat de mantel der gerechtigheid er niet zou zijn. Dat ze daar geen zicht meer op hebben. Op het werk van Christus. Als ze in slaap vallen. Dat ze dan moeten belijden. Het zou toch rechtvaardig zijn als de Heer nooit meer naar me om zou zien, nooit meer over mij zou waken. En dan brengt de Heer op de knieën in de binnenkamer. Vergeef mij niet opletten, mij niet waakzaam zijn. En dat uw oog mij zou bewaren en bewaken tegenover mijn vijanden. En dan wordt het wonder van Gods liefde en trouw ervaren. Want als het zicht op het werk van Christus vertroebeld en verdonkerd is, dan mag opnieuw het zicht daarop komen. Op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, ook die zonde van niet waken, van in slaap vallen. En de Heere neemt die mantel der gerechtigheid van zijn kant nooit meer weg. Het werk van Christus blijft voor al Gods kinderen gelden. En dan komen die vijanden bijeen. Vers 16. Ze hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Armageddon. Wat betekent dat? Armageddon betekent de berg van Megiddo. En Megiddo was een plaats die lag bij de vlakte van Jezreel. Als u wel eens in Israël geweest bent en je kijkt vanaf de Karmel naar beneden, dan zie je daar die vlakte van Jezreel. En daar in die vlakte hebben heel veel veldslagen plaatsgevonden. De Heere bracht de vijanden daar soms naartoe. En dan dachten die vijanden dat zij de overwinning zouden behalen op het volk van Israël. We lezen ook daarvan in Richteren 4. Israël werd verdrukt door Jabin, de koning van de Kanaanieten. En dan gaat zijn krijgsoverste uit Sisera, dus de legeraanvoerder van hem, met 900 strijdwagens. Nou, dan zou je zeggen, dat is een verloren zaak voor het volk van Israël. Maar de Heere heeft de overwinning gegeven. We lezen daarvan in Richteren 4 vers 15. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte des zwaards voor het aangezicht van Barak, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. De vijanden verslagen. Niet door de wapens van het volk van Israël zonder meer. Ook niet door het krijgsmans inzicht van dat volk. Maar door de Heere met hoofdletters geschreven. Want dat volk mocht niet ten onder gaan. Daaruit zou de zaligmaker immers geboren worden. En Sisera, een vrouw, sloeg een pin door zijn hoofd. En dat werd zijn dood. Dat is gebeurd bij Armageddon, bij Megiddo. Deborah zingt ervan in Richteren 5. Bij Megiddo heeft dat plaatsgevonden. Daar heeft de Heere de overwinning gegeven, vers 19 van Richteren 5. De koningen kwamen ze streden. Toen streden de koningen van Kanaan tot de Anach aan de wateren van Megiddo. En ze hebben het verloren, want God gaf de overwinning. En ook Gideon heeft in diezelfde omgeving gestreden. Met zijn kleine leger deed de Heere hem de vijanden overwinnen. En dat is nou de troost, de rijke vertroost die je klinkt in de woorden die Johannes heeft mogen opschrijven. Denk terug aan Megiddo, wat daar is gebeurd. Daar leek het alsof het volk de nederlaag zal lijden, maar het heeft overwonnen. En ze zal het ook lijken de eeuwen door dat Gods kerk ten onder zal gaan, maar het zal nooit gebeuren. En ook aan het einde der tijden, als het heel erg moeilijk en zwaar zal worden, zal het nooit plaatsvinden dat die kerk ten onder zal gaan, want God zal beschermen en bewaren. En ze hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Daar ligt ook een persoonlijke vertroosting in. Als de Satan aanvalt, en als we de duivel opening geven door zonden, door toegeven, door niet opletten, door niet waakzaam zijn, dan kan het heel benauwd worden. Dan kan het water tot aan de lippen komen in het persoonlijke leven van Gods kind. Maar de Heere zal nooit laten omkomen. Is dat nou geen rijke troost? Geliefde gemeente, als u nog geen onderdaan bent van die koning der koningen, dan bent u te beklagen. En zalig zij, zo staat het toch in onze tekst, zalig zij die wel die koning mogen dienen, want ze delen in zijn bescherming, in zijn bewaring. Hij is met hen, ook als de nood op het hoogst is. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende: het is geschied. Veroordeling. Op de dag van de wederkomst, dan zullen al Gods vijanden voor eeuwig naar ziel en lichaam veroordeeld worden. De woorden: het is geschied, dat betekent: Er is een einde aan de gewone geschiedenis gekomen. Er is een einde aan de kerkgeschiedenis gekomen. Nou, misschien maken wij dat einde niet mee in die zin. Dat we dan al weggenomen zijn uit dit leven, denk u er wel eens aan. Op Urk is in de achterliggende week een meisje van 19 jaar begraven. 19 jaar. Plotseling, onverwacht, door een ongeval uit het leven weggenomen. Een nichtje van haar sprak enkele woorden op de begrafenis. En ze zei: wat zal er boven uw of jouw rouwkaart moeten staan? Waar reizen we heen, geliefde gemeente? Lieve jongelui, waar reizen we heen? We zijn nog in het heden der genade. De Heere komt vandaag ook weer tot ons. En hij roept ons toe de wereld te verlaten, de duivel de gehoorzaamheid op te zeggen, hem te gaan dienen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Niet alleen maar 2 keer 1,5 uur in de kerk op zondag. Niet alleen maar uit je Bijbeltje lezen, omdat dat nog 1 keer zo hoort. Geef mij je hart. En dat zegt hij ook tegen ouderen. Dat we dan de knieën mogen buigen en mogen smeken. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. De Heere meent het. En we beluisteren dat ook. In dat vers wat we zingen gaan. 6e vers. Van de 2e psalm. Vreest Z'Heere macht. En dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht. Van zijn vermogen. En kust de zoon. Van ouds u toegezijd. Eer u zijn toren verdelg voor aller oog, het 6e vers van de 2e psalm. veroordeling. Dat komt uit de hemel. Er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen, vers 18. En er geschiedde een grote aardbeving, zodanig als niet is geschied dat de mensen op de aarde geweest zijn. Het is nog veel erger dan in Lombok bijvoorbeeld, of andere aardbevingen die er geweest zijn. Een ontzaggelijk grote aardbeving als teken van de majesteit en de rechtvaardigheid van God. Denk ook aan de aardbeving bij de berg Sinaï ter gelegenheid van de wetgeving. Namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En het oordeel is ontzettend. We lezen dat in vers 19. En de grote stad, de stad Babel, en daar wordt Rome mee bedoeld in het boek Openbaring in de allereerste plaats, maar ook alle antichristelijke steden waar alles zich samenspant en samenbalt tegen God en zijn kerk. En de grote stad is in 3 delen gescheurd. Dat geeft aan dat er niks van overblijft. En de steden der heidenen zijn gevallen, ook die steden die net zo gehandeld en gedaan hebben als Rome, in vijandschap tegen God, tegen zijn woord en tegen zijn kerk. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn van de toren van zijn gramschap, Babylon. Daar wordt Rome mee bedoeld. Maar zoals ik net ook al zei, alle hoofdsteden van alle antichristelijke wereldrijken die er geweest zijn en nog zullen zijn. En ook aan het einde der tijd, wat dan die stad ook zal zijn, het oordeel van God zal komen. Die stad heeft heel veel mensen laten drinken uit de drinkbeker van de zonde. Maar dan zal die stad drinken uit de drinkbeker van Gods toren. Daar hebben ze niet aan gedacht. Het leek alsof die antichristelijke machten hun gang konden gaan. Was ook zo in het verleden. Maar Rome, wat is ermee gebeurd? Het is geplunderd. Het is ingenomen door onderworpen volkeren die vroeger aan Rome gehoorzaam waren en opstand zijn gekomen. Verbrand. Het oordeel van God. En daarin zien we iets oplichten van het oordeel over alle goden, vijandige mensen en machten. Als je anderen verlokt en verleidt tot de zonde, in het klein lijkt op Babylon, op Rome, dan zal het oordeel komen. En alle eiland is gevloden, weggezonken in de diepte van de zee. Dus wie naar een eiland vlucht, die zal daar bedrogen mee uitkomen. Wie de bergen opgaat ook, en de bergen zijn niet gevonden. Buiten God, buiten zijn zoon, buiten het dierbare bloed van Christus, is er geen enkele schuilplaats. Dat wordt daarin getekend. En een grote hagel, ook in Egypte is dat geweest, denk aan de plagen, een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. In Zuid-Frankrijk hebben we het gelezen misschien. Hagelstenen zo groot als eieren. Maar hier nog veel en veel groter. De verklaarders zeggen dat dit brokken ijs zijn van 30 tot 50 kilogram. Nou, als een beest of een mens daardoor getroffen wordt, betekent dat zeker de dood. Elk als een talent pontswaar viel neder uit de hemel op de mensen. En wat doen die mensen? Die dat zien gebeuren en toch nog gespaard worden? En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagelwand. De plaag daarvan was zeer groot. Geen buigen voor God. Geen schuld belijden. Geen zoeken van vergeving in het bloed van Christus. Ze lasterden God. En nu zei ik, dat grote Babel in het verleden had er nooit mee gerekend dat het verwoest zou worden, maar het is wel gebeurd. Ook Rome, de hoofdstad van dat geweldige Romeinse Rijk, had het nooit voor mogelijk gehouden dat het overwonnen zou worden, en toch is het gebeurd. En zo zal het ook gebeuren in de eindtijd. Alle goden, vijandige machten en krachten zullen door het oordeel van God getroffen worden. Maar geliefde gemeente, hoe zal het met mij gaan? Met u en met jullie? Misschien denken we ook wel dat het mee zal vallen. En misschien denken we wel dat de eeuwigheid en het oordeel niet komen. Maar dat gebeurt ook. Ook binnen de kerken gaan zulke gedachten leven. Houden we soms geen rekening met het feit dat we voor God moeten verschijnen? McChain die omschreef dat zo. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ja, zo kan het gaan. Als we naar de kerk gaan, geen schuld voelen, geen smart kennen. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan leven we dan misschien netjes. Dan liggen we toch onder het oordeel, geliefde gemeente. En nu komt de Heer nog tot ons met zijn woord en met zijn wet, om daar verandering in te brengen. Het woord is het zaad van de wedergeboorte. En dat woord wordt gebruikt door de Heilige Geest. En de wet is instrument in de hand van Christus. En hij opent blinde zielsogen om in de spiegel van Gods wet te zien. Is dat gebeurd? Dat omschrijft McChain ook. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Is het gebeurd, geliefde gemeente? De eisen van Gods heilige wet verstaan en mogen en moeten belijden. Ik heb al Gods geboden overtreden. Gij zult niet doodslaan. Dominee, ik heb nog nooit iemand gedood. Gelukkig. Dan ben jij, dan bent u daarvoor bewaard. Maar jij bent toch een moordenaar, u ook en ik ook, een moordenaar. Lees maar eens na wat de catechismus daarvan zegt op grond van Gods woord. De wortel van de doodslag, de wortel van de moord is nijd, twist, wraakgierigheid. Niet willen verzoenen met een ander. De ander wegwens uit het leven. Moordenaars. En dieven zijn we ook allemaal, dominee. Ik heb nog nooit wat gestolen. Ik ben nog nooit veroordeeld door de rechter. Gelukkig. Ook voor bewaard. Als je nou vanmiddag thuis blijft. Zou dat geen stelen zijn van God? Hij wil dat we naar de kerk komen. Onze tijd bijzonder op de zondag daaraan besteden. Als we in de vakantietijd voor van alles tijd hebben, maar niet voor de Bijbel. En we mogen op een gepaste manier op vakantie gaan, hoor, begrijp me goed. Als er dan geen tijd is om ook eens een goed boek te lezen en daarmee bezig te zijn. Is dat geen stelen van de tijd die de Heer ons geeft? En als we onszelf bedoelen in alles wat we doen en nastreven en niet de eer van God. Dan staan we ook schuldig aan dit gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want dan dienen we de afgoden. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Als je gaat zien in de spiegel van Gods woord en wet wie dat je bent. En wat er leeft in het binnenste. Dan zijn we geen net kerkmens meer. Dan valt het niet mee met ons. En zijn we niet meer beter dan wereldse mensen die van alles doen op de zondag. Maar dan wordt al mijn deugd. Dus datgene waar ik op vertrouwde. Ik ga toch keurig naar de kerk. En ik lees toch in de Bijbel en ik bid toch, heb je toch niet van jezelf. En ik geef ieder het zijne. Ben zoveel beter dan andere mensen. Daar werd al mijn deugd. Een wegwerpelijk kleed. Zondaar voor God. Verloren. Net als die moorder aan het kruis. En die waarschuwde zijn medemoorder. Wij hangen hier rechtvaardig. Wij toch rechtvaardig. We ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Misdaan hebben. Misdadigers. Die hebben het oordeel van God verdiend. En wat dan? Hoe gaat dat gedicht van Mertjeen verder? Toen vluchtte ik tot Jezus. Dan heb je die enige volkomen zaligmaker nodig. Alleen in hem is behoud. Alleen in hem ontkoming aan de toren van God. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost. Van het vonnis der wet. Want hij heeft de drinkbeker van Gods toren gedronken. Tot de laatste druppel toe. Naar ziel en lichaam de gramschap van God ondervonden. En volkomen betaald. Voor al de zonden der zijnen. Die drinkbeker tot de laatste druppel toe leeggedronken. Opdat de kel des heils verworven zou worden. Voor vijanden. Voor zondaren, voor goddelozen, voor moordenaars, voor dieven, voor sabbatschenders en vult u het allemaal maar in. Bij hem alleen is er verlossing. En de Heer doet ook vluchten tot hem, de Vader trekt tot hem, want niemand kan tot hem komen. Tenzij dat de Vader die hem gezonden heeft, hem trekken. Hij trekt met mensen koorden, koorden van liefde en koorden van goedertierenheid. Om op hem te mogen zien. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn leven, mijn vrede, mijn heil werd hij. Ik boog me en geloofde. Geloven in die enige en volkomen zaligmaker. Op hem zien, de hand naar hem uitstrekken, het van hem verwachten. En wie dat mag doen, geliefde gemeente, die zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. Die tot hem komt, zal geenszins worden uitgeworpen. Iedere arme, ellendige, schuldige, zondaar en vijand wordt niet teruggezonden, maar mag delen in zijn liefde. Wordt door hem onderwezen. Wordt door hem als koning beschermd en bewaard. En deelt in zijn hoge priesterlijke arbeid. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zoudt moeten sterven. De enige en volkomen zaligmaker. Vrijspraak, vergeving, verzoening, alleen door hem. O zondaar, vlucht dan tot hem en zie op hem, verwacht het toch alleen van hem. Daar zul je, wat ik al zei, nooit teleurgesteld mij uitkomen dan geldt. Nu ken ik die waarheid, kennen met hoofd en hart, zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Alleen in hem bestaan voor God. Buiten hem de toren van God. O smeek dan, geliefde gemeente, als u dat nog niet kent, om als een arme verloren zondaar te mogen buigen in de binnenkamer en op hem te mogen zien, die het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt, die regeert, die al de zijnen beschermt en bewaart, klein en groot, die hen leidt en op Gods tijd doet delen in eeuwige heerlijkheid. Amen.